een deepfake pornofilm is gemaakt met mijn hoofd, niet met mijn lijf. Gelukkig.
Nou, er is dus zelfs weer de politie bij haar aan de deur geweest.
Ik wil eigenlijk meteen de vraag terugkaatsen.
Rob, je hebt een enorme tent. Je ziet er goed uit.
Dankjewel.
Lekker gebruind. Nou, ik heb 2 weken lang over jouw vakantie gepraat.
Ik heb het allemaal gehoord.
Ja, hè, want je hebt wel liggen luisteren. Ja. Je kon het niet laten.
Nee.
Om even te rewinden.
Nou, ik heb wel echt gerewind, hoor. Ja. Maar ik wil toch dan horen hoe jullie op de winkel passen. En niet dat ik er zorgen over had, hoor. Maar ik vond het... het waren 2 hoogtepunten van mijn vakantie. Lekker naar jullie luisteren.
Maar ik hoop dat de rest ook wel leuk was van de
zeker.
Vakantie.
Ja.
Het was een succes, toch?
Ja. En ik kan er heel lang over vertellen, maar ik zal
kort.
Het een beetje kort houden. Ik heb vorig jaar mijn familie meegenomen op een kampeervakantie naar Italië. Omdat ik enorm van kamperen hou. En mijn familie ook altijd met kleine kinderen is geweest kamperen. Dus ik zei, dat gaat prima. Kwamen in een hittegolf terecht. Nou, het was geen leuke vakantie. Dus mijn stemrecht voor onze volgende vakanties is compleet verdwenen. Resulteerde in mijn allereerste vakantie ooit op een resort. Dus dat was wel, wennen, omdat het helemaal
maar
nieuw was.
Maar met een kleintje is dat wel prettig, toch?
Het was fantastisch. We konden daar ook Mia een paar uur per dag naar de kidsclub brengen. We allemaal superleuke, superlieve dames. Ook weer de tijd van hun leven hadden. Omdat ze zeiden, oh wat is Mia toch leuk. Dus en Mia vond het zelf leuk. Dus wij gingen daar zonder zorgen. We lieten haar daar zonder zorgen achter. En we hebben gewoon echt een heerlijk, relaxte vakantie gehad.
Dus nooit meer naar de camping.
Nou, ik kwam er toen wel achter dat kamperen ook weer niet zo ontspannend is. Inderdaad.
Oh nee, verschrikkelijk.
Het is ook een beetje een nostalgisch gevoel, denk ik. Omdat je het zelf ooit hebt meegemaakt.
Ja.
Gaan we niet meer doen. Maar we gaan wel lekker beginnen. Mijn naam is Bridget.
Ik ben Erik de Munk.
En ik ben Rob Goossens.
En dit is de BOVD podcast. Hoewel de familie Borsato niet graag praat over de aantijgingen rondom Marco, doet zijn zoon Luca nu in 30 minuten rouw van NPO Radio 2 en Pound bij Ruud de Wild een boekje open over de beschuldigingen. Volgens Luca is het nu vooral lastig dat zijn vader niet zijn kant van het verhaal kan doen. En hij zegt zelf ook, ik weet meer, wij weten meer als familie, maar wij weten ook niet alles.
Natuurlijk weten wij iets meer dan dat er geroepen wordt. En veel mensen die luisteren, die horen één kant van het verhaal. En ook omdat mijn vader op dit moment niks zegt in de media, waar ik denk dat dat de slimste keuze is, omdat het allemaal eerst gewoon onderzocht moet worden. Kan hij zijn verhaal nog niet doen? En wij weten dat verhaal wel, plus wij weten met welke specifieke individuen, dan wel mijn pa, dan wel de vrouwen in kwestie over wie we praten, zeg maar. Dus ik weet iets meer, maar we ook niet alles. Dus het is voor ons gewoon heel gevoelig om daarover te praten. Naast van het feit dat we er eigenlijk ook niks over kunnen zeggen, aangezien we daarmee misschien wel het hele proces in die zin verstoren. Dus ik denk dat het voor het beste voor iedereen is dat wij allemaal ons mond houden en het gewoon laten aankomen.
Hoe hebben jullie beiden naar dit interview geluisterd, Erik?
Nou ja, ik vond het vooral heel fijn om hem gewoon als mens te horen. En ook hoe hij over Marco praat. Ze hebben het over koken, hoe dat gaat. Ze wonen samen nu, hè? Marco en Luca, die wonen nu samen in één huis. Dus dat vond ik vooral heel leuk, dat we die kant van Marco nu ook eens hoorden. Dus natuurlijk allemaal ellende en wat er gebeurd is. Dat vond ik heel fijn. En het ging dus inderdaad ook kort over hoe het nu thuis ging. En ik vond hem vooral heel open, dat het echt nog wel lastig is. Dat ze het met elkaar moeilijk hebben gehad. Dat hij ook in het reinen moest komen met het feit dat zijn ouders gescheiden zijn. Dat allemaal heel lastig is. Dus ik vond het vooral, voor iemand die nog best wel jong is, vond ik het heel natuurlijk klinken. En niet voor ingestudeerd met allerlei dingen die hij wel of niet moest zeggen. Maar ik vond het gewoon een eerlijk open gesprek.
Dat beaamde Ruud de Wild natuurlijk ook. Hè, dat hij geen mediatraining praatje daar hield. En dat is absoluut te waarderen. Zeker ook op zijn leeftijd. Zou dit ook kunnen helpen bij de imagoschade die zijn vader toch wel heeft geleden tot nu toe?
Nou, dat lijkt mij niet. Omdat de beschuldigingen natuurlijk vrij serieus zijn. Alleen, ik denk dat het wel gezond is dat wij er even bij stilstaan. Dat iemand die misschien wel heel vreselijke dingen heeft gedaan, daarnaast ook gewoon een goede vader kan zijn. En op een fijne manier met zijn ex-vrouw kan omgaan. En ja, dat je als familie natuurlijk vooral met dat te maken hebt. En het was eigenlijk best wel een beetje riskant van Luca om dat te vertellen. Want ja, er wordt dan heel snel gezegd van, nou, je bent van een monsteren mens aan het maken. Maar ja, het was gewoon hoe hij erin stond. En ik denk dat, dat iedereen hem daar gewoon heel goed in kan begrijpen. Ook.
Ja, het was heel ontwapenend, kwam het op iedereen over, had ik het idee. En Jada, de dochter, heeft ook vorige week bij Shonis gezegd, wij staan als gezin met z'n allen achter onze vader. Of ex-man, als het om de moeder gaat. Ja. Maar ik begrijp dat ook wel. Want zeker ook die jongeren, die willen zelf ook een carrière. Die moeten ook door. Op een gegeven moment kan je natuurlijk niet alles on hold zetten in een gezin voor iedereen.
Ja. Ja, en ik vond het verhaal van Jada iets minder sterk dan het verhaal van Luca. Jada die leek toch een beetje ongemakkelijk in daar iets over zeggen. En Luca die slaagt er heel goed in om de acties van iemand los te koppelen van de mens. En en zij hebben natuurlijk met z'n allen ook last van de situatie. Maar je ziet dat de een na de ander nu zoiets heeft van, ja, ik ga niet langer schuilen. Leontine heeft in de Nouveau gestaan. Mary heeft in de Telegraaf gestaan. Jada is dan precies. Jada heeft zich uitgesproken, nu Luca. En ja, dat is uiteraard hun goed recht. En tegelijkertijd.
Krijgen ook allemaal doodsbedreigingen aan de kant. Ja. Het gaat natuurlijk ook weer heel ver. Het moet nog voorkomen. Ja. Iemand is al eigenlijk veroordeeld door het publiek, door het publieke oog. En de kinderen en het hele gezin gaat daar gelijk in mee.
Ja, en dat vond ik ook wel mooi dat Luca dat vertelde. Want Ruud vroeg van, goh, maar wanneer is het dan voor jou klaar voor? En er is het afgelopen. En toen zei hij ook, ja, als we gewoon normaal naar de supermarkt kunnen. Weet je, daar sta je natuurlijk ook niet bij stil. Dat zij dus niet gewoon naar de winkel kunnen of uit eten kunnen gaan met elkaar. Dus ik vond dat ook wel heel goed van hem dat hij dat zei. Hetzelfde vond ik ook voor Jada. Die zei, we gaan dit rocken. Ja, kun je zeggen van, is dat helemaal goed uitgedrukt? Maar goed, ik vind het, heb ik al eerder gezegd, ook heel fijn en heel verhelderend in deze wereld. Dat er dus mensen zijn die zo achter hun vader blijven staan. Terwijl de hele wereld hem ongeveer uitkotst. Terwijl het nog inderdaad, het moet nog voorkomen. We weten het allemaal nog niet. Dus dat vind ik juist heel fijn dat we die kant nu zo zien van hun allemaal.
En dat zij ook nog steeds met respect ook naar de eventuele slachtoffers daarover praten. Hè? Want zij zeggen natuurlijk ook, ja, het moet nog voorkomen. Wij weten ook niet alles. Maar we staan wel als vader, zeg maar, achter hem in het gezin. Ja, heel mooi.
En even voor de kritische luisteraars, vinden wij het nu minder erg voor het slachtoffer?
Waardoor? Nee, natuurlijk niet.
Nou, precies. Ja, ik dacht, laten we het maar even vragen, want het wordt zo snel gezegd, oh, je doet nu heel sympathiek over een lid van de Borsato-familie, dan vind je het minder erg voor het slachtoffer of zo. Maar ik wilde even uit jouw mond horen. Nee, jongens, natuurlijk niet.
Tuurlijk niet.
Natuurlijk is het slachtoffer hier het grootste slachtoffer, maar dat betekent niet dat de familie van een vermeende dader niet ook gewoon heel lelijke ellende van zo'n situatie.
Ja, want dan krijg ik nog een andere gewetensvraag. Kunnen we gewoon naar de muziek van Marco Borsato blijven luisteren?
Ja, ik vind van wel. Er is natuurlijk heel veel discussie in het verleden over geweest. En Michael Jackson een hele tijd geleden. R. Kelly nog niet zo lang geleden. Dat werd ook door radiostations geblokt. Spotify heeft het een tijdje geblokkeerd.
R. Kelly is natuurlijk ook wel veroordeeld voor.
Precies, die heeft veroordeeld. Kijk, voor mij.
Voor ook hele zieke dingen.
Voor hele zieke dingen. Kijk. Los daarvan zie ik het heel erg zwart-wit van, oké, dat was echt van toen. Dat was allemaal voor wij dat wisten, voordat het naar buiten was gekomen. Het was gewoon goede muziek. Ja, ik kan dat zelf heel makkelijk los zien van elkaar. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Maar ik kan ook begrijpen dat sommige mensen zeggen, ja, ik kan daar minder goed naar luisteren of ik vind dat lastig. Maar goed, die afweging kan je dan misschien voor jezelf maken. In het geval van Marco Borsato, ja, die zaak moet nog voorkomen. Dat weten we allemaal nog niet. Dus ik vind het altijd vrij extreem gedacht om dan meteen te zeggen, nou ja, we schrappen al die muziek maar op radiostations.
Maar nieuwe muziek van R. Kelly, luister je daar?
Nee, dat dus niet. Kijk, dus nieuwe muziek van R. Kelly niet. Kijk, nu met de gedachten die ik nu weet, denk ik, oké, dat vind ik niet helemaal zuiver. Maar goed, die oude muziek en R. Kelly helemaal, want die heeft heel veel artiesten geproduceerd. Hè? Mariah Carey, Whitney Houston, noem het op. Ja, dan moet je gewoon half Spotify bijna leeg trekken. Dus ik zie dat niet zo. Maar goed, nogmaals, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat wel moeilijk vinden. En dan heb je gewoon zelf de keuze om het niet aan te zetten.
Ik moet dus bekennen dat ik nooit echt heel groot fan van Marco Borsato ben geweest. Dus ik vind het wel lekker rustig op de radio om niet bang te hoeven zijn dat zijn muziek voorbij komt. Maar voor de rest, ja, als mensen daarna willen luisteren, die muziek heeft hij niet eens zelf geschreven.
Nee.
Ja, ik vind dat niet zo'n probleem.
Dan, geen goed nieuws, maar slecht nieuws voor het team van het nieuwe SBS6-programma Goed Nieuws Vandaag. Waarin de focus ligt op optimistische ontwikkelingen zoals wetenschappelijke doorbraken of bijzondere burgerinitiatieven. Hoewel we allemaal behoefte hebben aan wat positiviteit om onze dag mee af te sluiten, weet het programma de kijker helaas nog niet te vinden. Rob, wat vond jij van de eerste afleveringen?
Nou, ik wil eigenlijk meteen een vraag terugkaatsen. En als jij het zo kijkt, denk je dan, verdorie, dat had ik heel graag willen presenteren?
Nee. Nee, dacht je dat? Nee. Terwijl ik echt wel voor de positiviteit sta.
Ja.
Maar ik vind ook dat je het nieuws moet brengen zoals het nieuws is, ja. Toch?
En laat ik het dan positief insteken. Ik denk dat het feit dat RTL of dat SBS6 met dit programma is gekomen, andere televisiemakers en kranten aan het denken heeft gezet van, hey, is het misschien allemaal wat te cynisch en te negatief?
Ja, daar ben ik absoluut mee eens. Ja.
Precies, en dat we met z'n allen gaan nadenken van, hey, is er ruimte voor ook iets meer feel good? Omdat het allemaal wel, anders wel heel zwart wordt allemaal.
Nou, het gaat ook wel heel erg lijken bijna op online. Dat het meer om de koppen en de clickbaits gaat, maar dan in een nieuwsprogramma, dan dat het om het daadwerkelijke nieuws moet gaan.
Ja.
Je hoeft het niet erger te maken dan dat het is. Het is al erg genoeg.
Ja, maar dan terug naar dit programma. Ja. Dit is echt heel slecht.
Oh, je vindt de uitvoering ook slecht?
Ja, het is op alle mogelijke manieren slecht. Het decor, dat je al denkt van, is dit een grap? Is dit een experimentje van Koefnoen of zoiets dergelijks, waarbij ze wat zendtijd bij SBS6 hebben kunnen kopen? Vervolgens de presentatoren die allemaal heel geforceerd in de camera kijken, wat totaal niet werkt. Ze zijn ontzettend op zoek naar dus goed nieuws. Maar blijkt dat ze het niet kunnen vinden, of er geen hele uitzending mee kunnen vullen. En het dieptepunt vond ik een reportagetje in de eerste aflevering uit Argentinië. Dat begon met, Argentinië heeft hyperinflatie. Mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Maar kijk eens wat een mooie muurschildering van Diego Maradona en Lionel Messi. Het is toch leuk om wereldkampioen te zijn. Dat ik dacht van, hé, maar hoe is wereldkampioen zijn een compensatie voor je boodschappen niet meer kunnen betalen? En
bijna treurig.
Ja, en volgens mij toont dat aan dat als je dus alleen maar goed nieuws wil vertellen, dat je of dus de boel totaal moet verdraaien, of de heleboel dingen die evident nieuws zijn achterwege moet laten. En ja, ik denk niet dat dat werkt.
En het is geen wedstrijd, hè? Wat is het beste nieuws?
Nee,
ze kunnen gewoon beter het nieuws wat er is, of dat nou positief of negatief is, gewoon een positieve draai geven. Dat kan natuurlijk ook. Dat je zegt van, nou, hier gaat iets heel slecht, maar daar gaat het wel goed. Hoe doen ze dat dan? Weet je, dat je daar gewoon ook iets meer journalistiek van maakt dan dat je zo krampachtig goede nieuwtjes aan het zoeken bent, waarvan wij, in ieder geval ik als kijker, denk van, ja, maar dit gaat echt helemaal nergens over. Ja.
Dit geloof ik niet.
Nee.
Jij hebt heel iets anders. Jij hebt deze week een heel mooie foto gekocht van Britney Spears, die in de studio hing van William Rutte. Allereerst, wat heb je ervoor betaald en waar krijgt hij een mooie plekje in jouw huis?
Nou, ik heb er dus, ik zal het maar meteen zeggen, €340 voor betaald. Vond ik eigenlijk best wel netjes.
Kreeg je de lijst erbij?
Ja, ik kreeg de lijst erbij.
Geen geld.
Zelf opgehalen bij William Rutte. Die gaat namelijk na 33 jaar weg uit zijn studio.
Ja.
Dus die heeft heel veel dingen via Katawiki. Hè, dat is een online veilinghuis, heeft hij dat aangeboden. En ik had heel laag ingezet. Ik dacht €75. Nou, dat bleef een paar dagen zo staan. Ik dacht, oh, nou top. Maar zoals dat dan gaat bij zo'n veiling, een uur voordat hij sluit, liep dat dan toch op. Dus uiteindelijk had ik de max op €500 gezet. Ik zeg, nou ja, dat is echt de max. Nou, toen heb ik hem dus voor €340 binnengesleept. En waar die komt te hangen, hij mag als enige ding in de woonkamer hangen. Ik moet eigenlijk altijd mijn troep van mijn geliefde moet ik in mijn eigen kantoortje hangen. Maar deze vond
en die
dan
troep zien wij dan altijd bij Boulevard op de achtergrond.
Ja,
als
met
jij
die paarse muur. Ja, dat zie je allemaal, wordt steeds voller. Ik krijg ook wel eens berichtjes van kijkers die zeggen van, nou, het wordt wel echt heel vol nu, stop daarmee. Maar deze mag dus in de woonkamer hangen.
Wow.
Dus ik ben daar best wel trots op. En het
en
is ook wel cool.
Wat zie je op deze foto?
Nou ja, het is dus een van de eerste foto's sinds toen Britney dus bekend was geworden, toen ze in Nederland was. En die heeft dus William gemaakt. Dus je ziet vooral nog een hele onschuldige, lieve Britney die nog niet zo door het leven getekend is.
Ja, dat was eigenlijk in de TMF-tijd ook. Ik heb haar toen ook wel eens gesproken in New Orleans. Ze mochten toen helemaal naartoe vliegen. Het was nog een heel onschuldig meisje.
Ja, ja.
Tenminste, het voorkomen. Ik weet niet of ze dat ook echt was.
Nee,
want
nou ja.
Het was natuurlijk ook wel een imago-ding. En over haar imago gesproken.
Ja.
Ze was van de week in één keer met allerlei messen
aan
de haal gegaan.
Ja, het is een beetje een problematische tijd. Over een paar weken komt haar boek uit. Hè. Ze heeft een biografie geschreven. Ik vraag me af in hoeverre ze dat geschreven heeft. Maar goed, daar gaan we het nog over hebben.
Dat zal wel met een ghostwriter geweest.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar wat je altijd ziet als er bij Britney Spears iets belangrijks gaat gebeuren, dus of dat nou een rechtszaak is of in dit geval dus zo'n boek wat uitkomt, ja, dan ontstaat er bij haar een soort van manie, heb ik het gevoel. En dan draait haar Instagram over uren. Dus dan plaatst ze hele gekke filmpjes van het weekend dat ze in bad was geweest. Allemaal hele gekke dingen. Dat ik denk, wat doe je nou allemaal? Maar inderdaad, vorige week is ze dus met
steeds
mes.
Minder kleding aan.
Ja, ook. Steeds minder kleding. Ze heeft nu ook een stripperpaal heeft ze in, ja. In haar huis gezet. Dus ze is lekker bezig. Maar goed, met die messen dus. Ja, zij heeft dus een filmpje geplaatst. Zo'n dansfilmpje die we allemaal kennen. Maar daar had ze dus ja, twee best wel heftige vleesmessen vast. Die ze ook zo tegen elkaar liet schuren.
Nou, het was een beetje Freddy Krueger ja. In de Nightmare on Elm Street. Ja. Dat ze aan die handen dan
had ze dus
had,
die messen, ja.
Terwijl ze dus ook aan het dansen
ja,
was.
De bekende
vrij
dans,
wild ook.
Ja, vrij wild deze de dansmoves. Nou goed, daar kwam heel veel
Edward
ophef.
Edward Scissorhands zo. Ondertussen ja. Heeft ze nog een hele tuin geknipt.
Van ze allemaal. Ja, de heg zat er prachtig bij. Maar goed, daar werd heel veel over, was heel veel gedoe over. Fans maakten zich zorgen. Nou, er is dus zelfs weer de politie bij haar aan de deur geweest. Dat gebeurt nogal eens bij haar. Dan komen er dus zoveel klachten binnen bij de lokale politie dat ze dus gaan kijken. Dan moet Britney Spears dus ook aan de deur komen, want anders dan gaan ze niet weg. Dus daar heeft ze dan vervolgens ook weer over geklaagd dat de politie daar dan is geweest. Dus niks aan de hand, zegt ze. Maar goed, ze claimt zelf dat het een soort van Halloween-messen waren en dat ze niet helemaal echt waren. Ja, ik geloof
maar ze
had
dat
ook
niet allemaal
helemaal.
Wondjes toch op haar
ja,
lijf.
Ze is dus de dag daarna gezien met wondjes en met een pleister. Ja, goed, het kan ook van iets anders zijn. Maar goed, ja, er is een heel verhaal dat zij een soort fascinatie heeft met messen en dat ze daar niet helemaal goed mee om kan gaan. Dus ik zou dan denken, ja, wat doe je nou met die dansjes en laat het los en leg je telefoon gewoon eens aan de kant. Als
ja,
je
misschien
haar
moet je het niet allemaal laten zien.
Nee. Dus ik, wat dat betreft is het wel enigszins zorgwekkend. Kijk, wij dachten natuurlijk allemaal, als ze straks onder dat juk van de vader weg is en dan is ze eindelijk weer vrij en kan ze doen wat ze wil. Nou ja, dat doet ze. Maar ja, of dat nou per se is wat we allemaal willen zien.
Nou, en of het nou per se beter
nee.
Is voor haar,
nee,
kan
ja,
je ook
het.
Afvragen.
Nee, en er wordt natuurlijk al jaren getwijfeld aan haar mentale gezondheid en dat soort dingen. Nou goed, dat weet ik allemaal niet. Maar als je het allemaal zo voorbij ziet komen, dan denk ik toch van misschien dat ze gewoon de medicatie gewoon moet nemen en inderdaad minder moet laten zien. Maar goed, dat vindt zij gewoon heel moeilijk, want zij wil ja, zichzelf aan de wereld blijven laten zien op een bepaalde manier. Dus nou ja, we gaan het zien. Over 3 weken komt het boek uit.
Ja, heel spannend. En in de tussentijd heb jij dus al de mooie foto aan de muur
ja.
Hangen.
Ja.
Dan op Rotten Tomatoes heeft een publiekscore van 95%. Dat is echt mega hoog. En dat kunnen Rob en ik wel begrijpen. Want One Piece, waar we het over gaan hebben, op Netflix, is echt een parel om te kijken. Het staat in ruim 84 landen op nummer 1. En dat betekent dat Stranger Things en Wednesday zijn ingehaald. Deze live-action bewerking van de populaire manga is een absolute hit. Ik heb hem natuurlijk al uitgebreid bekeken met Mace. Want Mace is de allergrootste manga-fans en anime-fan van de wereld. Per aflevering hebben ze 8 miljoen betaald. En het is dus een enorme hit. Ook bij mensen die normaal helemaal niet de manga's lezen of
ja.
De anime's kijken.
Ja, en ik ben zo iemand. Ik vind Japanse cultuur, popcultuur wel interessant. Maar ik ben niet een mega fan zoals Mace. Dus ik vind de Studio Ghibli films bijvoorbeeld prachtig. Maar ik heb dan niet inderdaad al die manga's verslonden. En Pokémon vind ik ook weer niet zo fantastisch, om het zo maar te zeggen. En maar ik was heel benieuwd naar One Piece. Zeker ook naar de eerste recensies die allemaal heel positief waren. En wat ik heel mooi vind, het is een kinderserie, maar je voelt als wat oudere kijker niet van oké, eigenlijk moet ik hier helemaal niet naar kijken. En er zit absurd veel heel positieve energie in. Je wordt gewoon echt heel blij als je er naar kijkt. En daar
terwijl
zijn
er best wel veel negatieve dingen in gebeuren.
Ja.
Qua gevechten en dingen die af worden gehakt en vermoord. Misschien moet de Goed Nieuws Show hier eens naar kijken.
Goed idee.
Ja, want het wordt dus heel positief gebracht.
Precies. Dus je hoeft niet op zoek te gaan naar dingen die helemaal positief zijn om er het positieve uit te halen. Je hebt gewoon een Monkey D. Luffy nodig die overal ja gewoon toch het optimistische uit weet te halen.
Nou, en ik denk dat jongeren er ook heel veel optimisme uit kunnen halen. Dat je veel meer uit jezelf kan halen dan dat ze op dat moment misschien qua onzekerheid of qua leeftijd nog weten. En daar heb je echt niet allemaal extra krachten voor nodig.
Ja.
Het zit allemaal in ons.
Precies,
namen.
Want heel kort, het gaat dus over Monkey D. Luffy die heel graag King of the Pirates wil worden. Als je hem ziet, dan denk je van nou, jij bent echt gewoon totaal geen piraat. Maar ja, als je dan gaat kijken, dan zie je van oké, hij gaat het wel worden. Want ja, hij heeft dat gewoon besloten en hij werkt er hard voor. En dat is toch, ja, er zijn heel veel kinderen die een droom hebben waarvan dan oudere mensen tegen ze zeggen van nou, ik weet niet of dat heel realistisch is. Maar ja, dit verhaal laat zien, ga er gewoon voor. Natuurlijk kan het allemaal mislukken, maar
Er komen vast nog meerdere series van, want het zijn ruim 1000 afleveringen van One Piece.
Oh, jij had het ook al gezocht.
Ja, ik weet het, want meestal bij 855, geloof ik. Qua de normale uitzending, dus de anime's. En dit bestrijkt, deze 8 afleveringen zijn het, geloof ik, bestrijkt 40 afleveringen van de anime's. Dus ze hebben er nog wel een stuk of 20.
Nou, daar kun je inderdaad 25 seizoenen maken.
Ja.
Ik heb dat nu al zin in.
Ja, we kunnen weer gaan bingen. Ja. Heerlijk. Heren, we hebben weer een verrassingsbeller. Ik ben weer in blinde paniek. Ik hoop dat je het niet aan me ziet. Want ik ben altijd zo bang dat ik dan niet raad wie het is.
Wie het is.
Maar we gaan ervan uit dat we het raden. En dat we het niet horen doordat de voicemail al aanstaat.
Oh ja, daar gaat hij. Oh,
wat hard ook.
Ah, goedemorgen, dames en heren.
Goedemorgen. Hallo.
Goedemorgen, goedemorgen.
Goedemorgen, ben ik denk dat ik het al weet. Een ochtendmens?
Een ochtendmens?
Ja.
Ja, ik vind het wel lekker om vroeg wakker te worden.
Hoeveel dieren heb je vanochtend al geaaid?
Nou, op zich best wel een paar. Een hond, een slang, net de slakken.
Oh, dit is die leuke bioloog, of niet?
Ik denk dat we met Floris Reubels aan de lijn hangen.
Oh, hey, goedemorgen.
Een hele goede morgen, Floris. Wat goed dat je even tijd hebt kunnen vrijmaken voor ons. En Rob, ja, waar hoorde je het aan?
Hij heeft een markant stemgeluid. En ik vind dat leuk. En ik dacht ineens, we horen hier Floris. Ja.
Wat leuk. Jij houdt natuurlijk ontzettend van de natuur en van dieren. En bent daar heel erg bevlogen in ook, als je erover moet vertellen.
Ja, leuk. Ja, ik vind dieren natuurlijk het allermooiste wat er is. En het liefst vier ik eigenlijk elke dag wel Dierendag. Maar goed, gisteren was het dan echt Dierendag. En ik wil eigenlijk ook eventjes checken bij jullie of jullie dieren wel wat extra liefde hebben gegeven gisteren.
Nou, ik zou je heel eerlijk bekennen, Floris. Bij mij is het elke dag Dierendag.
Nou, dat vind ik nou prachtig. Ja, door.
Is wel is echt het. Waar, inderdaad.
Ja, zo is het echt.
Ja. Oh ja, ik moet dan aan de andere kant toegeven dat ik het compleet vergeten ben. Het is dat jij het nu zegt, dat het gisteren was, maar ik heb er niet aan gedacht. Nee. Dus ik ga vanavond, als ik thuis ben, toch wel extra aandacht aan mijn hondje geven.
Zo'n leuke hond.
Ja, maar dus niet alles staat in de agenda, blijkbaar weer.
En bij jou?
Ja, wij hebben een kat en een cavia aan huis rondlopen. En die hebben we al wel wat extra liefde gekregen.
Goed zo.
Maar inderdaad, ik vind wel dat het vandaag ook gewoon Dierendag en morgen.
Toch?
Ook.
Elke dag gewoon is het Dierendag. Ja. Floris, ik weet niet of je het nieuws hebt binnengekregen. Maar dat denk ik wel, of tot je hebt gekregen. Dat er in Parijs veel bedwantsen zijn. Zijn dat ook dieren waar jij dol bent?
Ja, dat is echt ongelooflijk. Nou, ik moet zeggen dat ik moet heel hard nadenken over een dier wat ik niet graag in huis wil hebben. Maar dit is er toch wel echt wel één van. En ik denk eigenlijk niemand niet. Want ja, ze zitten nu niet alleen in de bedden daar. Maar ook gewoon in de metro's. In de bioscopen. En ze reizen heel makkelijk met je mee. Je ziet ze heel slecht. En ze zijn echt super vervelend. Want ze leven van het bloed van mensen.
Oh, dit is van bloed? Ik dacht dat het van vuil van mensen.
Ja, huidschilfers of zo. Ja. Ja.
Nee. Ze zijn echt. Overdag zie je ze niet. Dan zitten ze allemaal in de hoekjes en kiertjes van je bed. En wanneer het nacht wordt en jij gaat slapen, ja, dan worden ze eigenlijk wakker. En dan gaan ze kleine beetjes in je huid maken. En dan zuigen ze daar bloed uit. En daar leven ze dan van. Op zich zijn ze niet gevaarlijk of zo. Want ze brengen geen ziektes over. Maar het is wel super irritant. En je komt ook echt heel moeilijk vanaf.
Maar het is ook super goor in je
Nou, ik wilde zeggen... Wij hebben het dus wel eens gehad. Wij dachten, we gingen vanuit de grote stad in de Achterhoek wonen, dicht tegen de bosrand, op het platteland. Leek ons heel erg fijn. Maar na een tijdje dacht ik, wat heb ik toch allemaal voor een jeuk en rode vlekjes. Dus ik dacht, zo waar kan het niet zijn. Dus ik dacht op een gegeven moment, de huisarts geweest en alles. Ik zei van, ik denk toch een ongedierte iets. Waren het dus bedwantsen. Mijn kind had het ook. Het was gewoon vreselijk. Maar wat jij dus zegt, Floris, het zit ook inderdaad overal. Want het is dus in bed. Dat kun je wassen, stomen, noem het op. Ik heb gewoon alles weggegooid en ik heb gewoon nieuwe lakens gekocht en alles, nieuw bed zelfs. Maar op een gegeven moment, je hele huis zit eronder. Dus het is gewoon vreselijk. En elke keer als je daarna weer een beetje jeuk hebt of iets, dan denk je, daar zijn ze weer.
Alles moet toch weg? Je matrassen en alles.
Alles.
Toch
we
weg.
Hebben alles weggedaan, omdat ik dacht, dat komt er gewoon nooit. Anders komen we er nooit vanaf.
Maar dat is de enige manier om er vanaf te komen, toch, Floris?
Ja, je komt echt serieus, zoals jij ook zegt, je komt echt heel moeilijk vanaf. Ze zijn super klein, kleiner dan een centimeter. En ze zitten in hoeken, kieren, gaten. Ze gaan tot zelfs in je laptop kunnen ze mee vanuit het buitenland, van hot naar her. Het is echt super vervelend. Maar er zijn wel wat dingen wat je kan doen om een beetje te voorkomen dat je ze meeneemt of krijgt.
Ja,
wat? Misschien dacht ik, misschien wel handig om te weten.
Ja, zeker.
Nou, bijvoorbeeld op reis, of zeker op reis zie je het veel, en dan moet je gewoon even goed de bedden controleren. Met name in de hoekjes. En dan moet je kijken of er donkerbruine of rode vlekjes zitten. Want dat is een beetje ja, de ontlasting van die diertjes. En ze hebben ook een hele aparte geur. Ze ruiken namelijk naar zoete amandel of koriander. Ja, dus als jij aan je bed ruikt, en je ruikt zoete amandel of koriander, dan is het daar niet een heel diner geweest van de vorige, maar dan waarschijnlijk is dat bedwant.
Ja, en dan? Dan sta je in een hotel. En dan?
Nou, dan zou ik heel gauw op Airbnb of een andere site wat nieuws boeken, want ja. Dan moet je echt niet naar binnen.
Maar nu
en je
in
komt
Parijs,
in je tassen.
Is het ook in de metro bijvoorbeeld? Hoe kom je daar dan vanaf?
Ja, ja, echt gewoon heel goed uitkijken. Nou, hoor je dat ze in de metro zitten, vind het een beetje onwaarschijnlijk dat ze daar echt een plaag zijn. Want ze houden alleen maar van donkere, warme hoekjes. En de metro is natuurlijk super vol met licht. Dus de metro zou ik me nou niet direct super bang voor maken. Maar gewoon echt hotelkamers. Ja, echt. Ook daar helemaal in Parijs de bedden controleren. Je koffers echt niet op of onder het bed zetten, maar gewoon lekker in de badkamer. En ja, eigenlijk je spullen ook gewoon op 60 graden wassen. Als je ze bijvoorbeeld tweedehands hebt gekocht daar. Of je bent daar geweest en dan, ja, dan kan je het proberen te voorkomen.
Ze hebben ze ook in die stoelen gevonden. Ja, dat is ook een donkere plek natuurlijk.
Hoe meer Floris vertelt, hoe minder zin ik heb om ooit nog naar Frankrijk te gaan.
Nou, zo erg is het nou ook
weer
niet.
Van vintage kleding kopen. Oh, dan ga ik nu allemaal op 60 graden. Blijft niks meer van over. Nee.
Ja, je moet er gewoon een maatje groter kopen. XXL en dan hou je hem over.
Dan kan het krimpen. Heel goed. Floris, wil je nog heel even blijven hangen? Want ik denk dat jij ook wel met het volgende onderwerp lekker meepraat. We gaan het hebben over Expeditie Robinson.
Oh ja hoor,
ja,
hartstikke
toch?
Leuk.
Nou, blijf lekker even.
Ja, is goed.
Want Eva Simons zorgde afgelopen zondag in Expeditie met haar tactische plan voor een hoop verbaasde blikken als ze tijdens de eilandraad haar immuniteitsmunt inzet. Wat betekent dat alle stemmen die op Eva zijn uitgebracht komen te vervallen. Omdat de groep vrijwel unaniem op Eva heeft gestemd, slaat de enigszins relaxe sfeer al gauw om in enorme stress. Hoe heb jij naar deze aflevering gekeken, Floris?
Ja, ja, ik wist natuurlijk precies wat er ging gebeuren.
Ja.
Maar ik zat nog steeds met echt zwetende handen op de bank. Want ik zag mezelf daar zitten. En ik had echt werkelijk waar geen enkel idee dat dit ging gebeuren.
En
dan
wat
zie ik
iets
wat naïeve hoofd daar weer zitten. Ja. En dan zie ik dat gebeuren. En dan, ja, dan komt het weer helemaal terug.
Want wat betekende dit uiteindelijk voor jou?
Nou ja, alle stemmen van Eva die vervielen dus. En degene daarna, ja, die is dan eigenlijk de Sjaak. En zij had op Chelsea gestemd. En ik wist dat Jamie op mij ging stemmen. Maar ja, ik dacht dat zou niet zo'n probleem zijn. Maar ja, toen was het in één keer 1-1. En toen moesten we daar met die zwaarden gaan staan en daar muntjes op leggen. En degene van wie de muntjes als eerste zouden vallen, ja, daarvoor was ik klaar.
Ik was dus wel heel benieuwd, waarom had Jamie op jou gestemd?
Ja, Jamie die wilde niet dat iedereen op Eva ging, of die vond dat vervelend. Dus die zei, nou ja, is het dan oké als ik dan op jou ga? Ik zei, ja, joh, je moet stemmen op wie je wil. En dus ik wist wel dat ze dat ging doen.
Weten alle kandidaten wel dat ze aan een spel meedoen? Ja. En dat het juist de bedoeling is?
Hoe bedoel je?
Nou ja, Jamie wil dan niet dat iedereen op Eva. Maar in principe moet je natuurlijk gewoon al je medekandidaten uiteindelijk elimineren. Zodat je als winnaar open kan blijven.
Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat is ook zo. En het is ook gewoon een spelletje. En daarom vond ik het ook eigenlijk prachtig om te zien dat Eva dat spelletje zo goed gespeeld heeft. En in één keer even de boel helemaal opschudden met die munt. Want ja, het is en blijft een spelletje. En ja, dat zie je nou alleen maar weer.
Hoop je hier natuurlijk juist op. Hè? Als televisiemaker is het hartstikke mooi. Maar ik begrijp wel wat er wordt gezegd. Want Eva ligt niet zo lekker in de groep. Eigenlijk werd ze er als eerste gelijk uitgestemd. Op dag 1.
Ja, zonder dat er iets was gebeurd eigenlijk al. Ja, ja.
Weet je waar dat dan ligt?
Ja, het leek erop dat ze gewoon inderdaad sowieso van nature een beetje een buitenstaander is. En pech had met de samenstelling van de groep. Waarin, misschien Floris, vertel jij nu iets anders. Maar ik had niet het gevoel dat iemand echt een hekel aan haar had, maar dat niemand gewoon echt wat met haar had. En dat is een heel lastige situatie. En dan ben je al uit het ene kamp verbannen voordat er iets gebeurd is. Ja. En heb je Afvallers Eiland overleefd, ga je naar het andere kamp. En merkte ze duidelijk ook meteen dat daar de klik met de rest van de groep er ook niet was. Zij moet hebben geweten dat het een kansloos exercitie zou zijn geworden bij de eilandraad als ze niet die munt had.
Ja. Ja.
En ze is inderdaad gewoon zo slim geweest om die munt voor zich te houden. En daarmee het spel eigenlijk om te draaien. En ik moet zeggen dat ik dat als kijker ook wel heel fijn vond om te zien. Ik bedoel, het is niet zo dat als iemand buiten de groep valt, dat ze dan maar tot het einde uit medelijden in het spel gehouden moet worden. Maar dat ze toch haar plekje claimt op deze manier.
Eventjes op scherp. Hè,
precies. En er zullen vast veel kijkers zijn die ook wel eens in zo'n situatie hebben gezeten, waarin ze zonder dat ze er iets aan konden doen, buiten een groep vielen. Ja. En dachten, you go Eva. En als ik jou zo hoor, Floris, had jij dat ook?
Wat had ik ook?
Ja, dat je ook wel blij was voor Eva, dat ze op deze manier toch wel een plekje claimde.
Zeker. Ik mocht Eva ook hartstikke goed. Ik zat ook de eerste dag met Eva op de boot. En zij heeft ook zo'n leuke springende energie. En ze gaat vissen en dit en dat. Nou ja, toen ging ze weg. Toen heb ik een hele tijd niet gezien. En toen zaten we weer na die wissel bij elkaar. En ik dacht eigenlijk, hartstikke leuk. Alleen, toen ik had niet gezien wat er allemaal in dat andere kamp was gegaan. En dat ze zich daar niet fijn op haar plek voelde. Dat zie je op beeld, maar dat maak ik allemaal niet mee.
Nee. Ja.
Dus ik had geen idee. En toen merkte ik dat ze zich gelijk wel gingen afzonderen. Ik ging ook dan de jungle in. En zei ik, jongens, kom mee. We gaan met z'n allen de jungle in. Dat zie je dan volgens mij nog niet. En dan wilden ze ook niet graag mee. Dus ik merkte gewoon ook dat ze zich helemaal dan niet... Ja, ze zonden zich daar een beetje vanaf. En dat vond ik ook heel jammer. Want ik ben altijd heel erg bezig met dat iedereen zich heel erg... naar zijn zin heeft.
Ja,
en dat iedereen blij is.
Ja.
Ja, dus dat wil ik ook heel graag. Dus dan vind ik dat heel vervelend als ik merk dat dat niet zo is. En dat ik daar dan ook niet iets aan kan doen.
Nou, wat ik vooral heel erg leuk vond, want heel vaak bij dit soort programma's, als iemand dan eigenlijk een hele slinkse streek levert.
Al het eten meeneemt of zoiets.
Bijvoorbeeld.
Dat is leuk.
Twitter helemaal met de grond gelijk gemaakt. En dit keer, wat ik sowieso bijzonder vond, was het op Twitter positief.
Ja.
Het is daar eigenlijk nooit positief. Dus dat is wel leuk om te zien. Ik denk dat je dat bedoelt met veel mensen kunnen zich daar een beetje mee identificeren.
Ja. Misschien toch het effect van goed nieuws vandaag, hè? Dat mensen toch dan het positieve...
Komen er toch steeds weer op terug.
Elke keer weer. In zaken zien. Ja.
Ja.
Floris, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Leuk dat we even konden spreken. En wie weet tot de volgende keer.
Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn, jongens. En veel plezier nog vandaag.
Dankjewel. Doei doei.
Doei.
Ja, dat brengt me gelijk eigenlijk bij jou. Want jij hebt natuurlijk ook meegedaan, Rob, aan een programma. Ja, waar daar heel veel wordt gekonkeld en gelogen. En dat is het programma De Verraders.
Ja.
Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n groot fan van het programma. Juist omdat ik het best
negatief,
wel ver
hè?
Vind gaan altijd. Maar dit seizoen, ik kijk natuurlijk altijd wel eventjes, ook omdat het mijn vak is. Maar dit seizoen werd ik er gelijk ingezogen. Dat komt ook door de manier van filmen. Het is echt een horrorverhaal waar je in wordt getrokken. En Frank Evenblij, daar word ik gewoon direct blij van.
Die doet dat echt heel goed.
Die doet dat zo goed. Ja. En die zit ook helemaal lekker in zijn rol. Ik vind de groep leuk. Ik had echt wel het idee van, volgens mij blijf ik dit seizoen hangen.
Ja, dat vind ik super leuk om te horen. En we hebben het in maart allemaal opgenomen. Nou, dat weet je, want toen kon ik ineens niet bij de podcast zijn.
En je kon in één keer niks meer zeggen.
Precies.
Over waar je was geweest.
Precies, en... maar je bent daar dan één of meerdere dagen. En je hoopt dan dat het uiteindelijk wat je daar hebt meegemaakt, dat dat ook een beetje filmbaar is geweest. En het is heel leuk om dan te zien dat inderdaad wat daar allemaal gebeurd is, zulke mooie afleveringen oplevert. En dat het gewoon allemaal ook mega mooi in beeld is gebracht.
Ja, de eerste twee afleveringen staan nu bij Videoland Online.
Ja.
En wanneer komt dan meer de volgende?
Elke zaterdag een nieuwe tot en met Halloween. En dan is uiteraard de grote finale.
Spannend. Erik, wat voor jou?
Nou, ik ben gewoon niet zo goed in spelletjes. Dus ik al dat gekonkel en dat heb ik ook bij Wie is de Mol. Dat snap ik eigenlijk nooit. Ik ben daar totaal niet voor in de wieg gelegd. Dus dat allemaal niet. Maar een programma als Het Perfecte Plaatje, waar jij natuurlijk bij hebt. Als je iets moet doen, weet je, ik weet niet of ik het zou kunnen, maar als je iets moet doen en dan een beetje moet strijden tegen elkaar, dat wel. Maar dat je een activiteit doet en niet een spelletje hoeft te spelen.
Maar daar is ook geen strijd. Nou ja, dat is heel positief. Want je gaat echt met elkaar dit aan. We konden allemaal niet fotograferen. Ja, op ons telefoontjes en zo. En dan leer je met elkaar hoe zo'n camera werkt. En dan ben je ook heel behulpzaam naar elkaar. Want ja, je kan elkaar beter helpen. Het gaat niet om de wedstrijd, inderdaad.
Nee.
Uiteindelijk, ik kwam tot de finale. Dan baalde ik natuurlijk toch wel dat ik niet in die finale meer zat. Maar desalniettemin heb ik er eigenlijk alleen maar een heel goed gevoel aan overgehouden. En ik kan een beetje fotograferen. Dus ik heb er ook nog wat van geleerd. Precies. Dat vind ik ook leuk.
Ja, dus dat lijkt me te gek. Maar programma's dus waar je spelletjes moet doen, of iets als de slimste mens. Ja, gewoon never, nooit niet. Want ik ben gewoon veel te bang om als een gieter ten onder te gaan. Nee.
Snap ik heel goed hoor. Maar we gaan wel nog lekker genieten van Rob. Want de eerste afleveringen, dat mag ik dan wel zeggen. Want die staan er al een tijdje op.
Precies.
Zit je er nog in? Dus who knows? Misschien zit je er wel tot het einde in.
Oeh, wie weet. Wie
spannend.
Weet.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, dan is het weer tijd voor onze vaste rubriek, de mediawereld ontrafelt. En deze week hebben we een vraag van Esmee uit Enkhuizen. Zij vraagt zich af, wat doe je als presentator als de autocue wegvalt en heeft een van jullie dit wel eens ervaren? Hoe ga je hier dan mee om?
Nou, ik heb het onlangs nog ervaren. Ja.
Ja, nou, ik wilde net zeggen, er is er één van ons die autocues doet. Tenminste, Erik, werk jij wel eens met autocue?
Nee, niet zelf. Maar ik doe natuurlijk wel eens eindredactie van een uitzending. Heb ik het ook wel eens meegemaakt. Maar goed, Bridget is ervaringsdeskundige.
Ja, maar jij kan wel heel goed autocue lezen. Want je hebt dat wel eens een keer moeten doen bij ons. Je kan dat wel heel goed. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Laat ik dat vooropstellen. En het is, killing. Als het tijdens een uitzending gebeurt. Kijk, als het net in een repo, dus in een filmpje gebeurt, dan kan je er nog op voorbereiden. Maar als het tijdens je presentatietekst, dus je bent de tekst aan het lezen voordat je naar een filmpje toe gaat. Een PR heet dat, hè, een presentatietekst. En die PR ging ook nog eens over een crime onderwerp. Dus dat is een wat zwaarder onderwerp. Nou, kan je gewoon niet veroorloven om fouten te maken. En je kan er ook geen lach bij veroorloven. Dus hij viel uit, terwijl ik aan het lezen was. Gelukkig hebben wij altijd, net als hier ook, een draaiboek liggen. En ik draai ook altijd heel netjes mee met mijn draaiboek, zodat ik weet waar we zijn.
Dat helpt wel, ja.
Dus ik kon eigenlijk, zonder dat iemand het door had, van daar naar het blaadje het oppakken en doorgaan. En niemand heeft het gemerkt. Maar echt zeven kleuren op dat moment, dat je denkt, nee. Pak ik het goede moment? Pak ik niet net een andere tekst? Weet je wel, ligt het allemaal wel goed voor? Het is gewoon even een paniekmoment. Maar ja, het is gelukt.
Ja. Heb jij ook programma's gepresenteerd waar je het allemaal uit je hoofd in de kamer moest vertellen?
Ja, best wel vaak ook. Maar dat is bijna nooit live. Dat heb ik eigenlijk van Jeroen Pauw geleerd. Daar deed ik vroeger de IQ-test mee en alle tests eigenlijk van Reinhard Oerlemans die er toen waren, deed ik vaak met Jeroen Pauw. Grote liveshows. En die zei destijds al, Brit, als jij een grote liveshow doet, heb je gewoon een autocue nodig. Want je wil tot de kern komen. Je wil de kijker aan kunnen kijken en het verhaal goed kunnen vertellen. Terwijl als je het uit je hoofd doet, natuurlijk kan dat. Hè, en acteurs kunnen dat bijvoorbeeld heel goed. Die kunnen dat goed leren. Maar het is vaak natuurlijk het nieuws wat snel binnenkomt. Dus je hebt geen tijd om een hele tekst te leren. En je wil wel het verhaal goed overbrengen. Dus eigenlijk is een autocue met een live programma gewoon key. Dat heb je gewoon nodig.
Er zijn wel volgens mij uitzonderingen. Ik heb wel eens gehoord dat Linda de Mol bijvoorbeeld, die gebruikt wel autocue, maar dat zij echt fenomenaal is in teksten uit haar hoofd leren.
Absoluut.
En gewoon strak, zonder met de ogen te knipperen, in de camera te vertellen. En ik heb ook
en
Mart
Smeets toch? Die wil permanent.
Ja, precies. Die doet ook geen autocue. Ja. En alsnog, dan moet hij een tekst van precies 2 minuten doen. En dan is het op de seconde nauwkeurig. En aan de andere kant, en ik vind het onaardig om namen te noemen, maar ik heb ook wel presentatoren met een autocue zien worstelen, waarbij ik dan denk van, hey,
het zou
maar
beter zijn als je het niet hebt.
Exact,
maar daarom begon ik eigenlijk ook met, het is eigenlijk heel erg belangrijk dat je het goed kan.
Ja.
Dan moet je hem gebruiken als je het niet goed kan. En het is echt niet voor iedereen weggelegd. En dat wil helemaal niet zeggen dat die persoon een slechte presentator of presentatrice is. Absoluut niet. Maar sommige mensen kunnen gewoon niet zo lekker met een tekst overweg. Die gaan het oplezen. En ik heb ook wel eens aan mensen proberen uit te leggen. Proberen te doen alsof je naar je kind aan het voorlezen bent. Zonder dat het kinderachtig wordt. Maar hè, dan weet je ook altijd al waar de punt staat en de komma. En gebruik die ook. Weet wat je leest. Hè, probeer een beetje vooruit te lezen. Maar het is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Ik word er heel blij van als die goed werkt. dat ik hem dan echt ook heel graag gebruik.
Ik denk dat je zo de vraag van Esmee uit Enkhuizen goed beantwoord hebt.
Zeker.
Tenminste, dat hoop ik natuurlijk ook.
Ja, ik vind dat ook wel, Rob. Ik vond dat ik het heel goed deed.
Ik ook.
Jij ook? Zonder autocue. Gewoon zo. Ja. Uit het hoofd.
Nou, weer hartstikke
positief. Het kan dus wel.
Ja. Dit gaat uitstekend de goede kant op. Nog twee podcastafleveringen. We hebben dat hele goed nieuws vandaag niet meer nodig, jongens. heb je ook een vraag? Dan kun je die insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je nu op Spotify je vraag doorgeven via onze page. Dan kun je daaronder zo naar reacties. Allemaal heel modern en hip en weet ik veel wat. Daarna gaan wij uiteraard aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
Ja, en dat lukt elke week.
Elke week, ja.
Hartstikke leuk. Na ruim 146 dagen staken is Hollywood begin van deze week weer begonnen met talkshows, de late night shows. Want alle schrijvers die zijn weer aan boord, die mogen weer werken. Ze zijn tot een akkoord gekomen, want de vakbond heeft laten weten dat bijna alle wensen van de schrijvers zijn aangenomen. Dat betekent dat Jimmy Fallon weer op de buis is, maar ook dat Drew Barrymore, waar we het onlangs over hadden, haar daily show dus weer mag gaan uitzenden.
Ja.
Met de schrijvers.
Met de schrijvers. Er zijn dus twee stakingen waren er in Hollywood aan de gang. Nou, er is er dus nu nog maar eentje van aan de gang van de acteurs. Die zijn nog steeds bezig. De schrijvers hebben dus een akkoord bereikt, dus die mochten weer allemaal weer aan het werk afgelopen week. En ja, bij de talkshows, late night talkshows, merkte je toch meteen dat ze wel heel... Ze lieten allemaal blijken voor fantastisch dat we er weer zijn. Fijn dat het eindelijk weer kan. 150 dagen waren ze niet geweest. Was best wel extreem. Maakten ze ook gewoon grapjes over. Maar wat vooral mij heel erg opviel, is dat ze toch heel erg met die schrijvers bezig waren. En wilden benadrukken hoe belangrijk het was dat het inderdaad lang duurde. Maar dat het echt nodig was voor die schrijvers om nieuwe contracten te krijgen. Dat het in Hollywood nog vrij ouderwets is. Dat er gewoon meer geld verdiend moet worden. Dat er bescherming moet komen voor de schrijvers. Dus zij waren wel heel erg achter hun team blijven staan. Dus dat vond ik wel te gek. En het is gewoon fijn dat ze er weer zijn. En dat laat dus ook maar weer zien hoe belangrijk zo'n schrijversteam is. Hè. Daar hebben we het al eerder over gehad. Soms zijn dat meer dan 100, 200 mensen die er aan zo'n show
Jimmy
werken.
Jimmy Fallon zitten er ruim 300
precies.
Schrijvers
dus
mensen
ja,
achter de scherm,
als die dus wegvallen, dan is die hele show weg. En dat hebben heel veel mensen, tv-kijkers, gewoon niet door. Dus dat is nogmaals benadrukt van zonder schrijvers kunnen we echt helemaal niets.
Drew Barrymore wilde in de tussentijd toch haar programma op de buis brengen, maar dan zonder schrijvers. Zodat ze zelf de onderwerpen aandroeg en daarmee aan de haal ging. Dat is er niet in dank afgenomen. Werd ze nu toch weer goed bekeken toen ze uiteindelijk dus wel...
Ja, want ze had er excuses al gemaakt en ze is uiteindelijk teruggekomen van die beslissing. Dus ze heeft zich eigenlijk best wel goed hersteld. En in het geval van haar was het ook zo. Ze heeft het ook heel open en eerlijk allemaal verteld. Ze zei, ik vond het gewoon heel moeilijk. Het was een zakelijke beslissing die er genomen is eigenlijk voor mij. Maar als je het mijzelf had gevraagd, dan had ik natuurlijk meegestaakt met alle mensen. Dus wat dat betreft, ja, het was gewoon een domme beslissing. Ze had het nooit moeten doen. Maar ze heeft zich daar wel goed uitgevochten, moet ik eerlijk zeggen.
En staakt ze nu nog wel als acteur? Want die staking gaat gewoon door.
Ja, de acteurs die zijn dus nog steeds bezig. Ze zijn, moet ik zeggen, ze zijn al een paar dagen nu non-stop aan het overleggen. Dus ik kan me niet voorstellen dat het heel lang duurt voordat ook daar een akkoord is. Juist omdat het akkoord met die schrijvers zo goed voor ze is uitgepakt. Hè, er waren twee punten die best wel belangrijk waren. En dat was de financiën. Dus dat er omdat seizoenen, jullie weten het ook, bij Netflix zijn soms 8-10 afleveringen. Kijk, vroeger waren dat 25 afleveringen. Dus schrijvers hebben gewoon minder te schrijven en werden daar hetzelfde voor betaald. Nu is dat wat meer rechtgetrokken. Ja, en dus AI was dus een heel belangrijk punt, omdat daar waren schrijvers in hun contract niet in beschermd. Dus als er dus werk van hun, op wat voor manier dan ook, hergeproduceerd zou worden met kunstmatige intelligentie, als daar iets mee gedaan zou worden, dan hadden ze eigenlijk geen poten om op te staan. En
maar dat is ook het geval natuurlijk bij acteurs.
Ja, dus dat zit nu bij acteurs ook in dat overleg. Dus dat zal wel gelijk getrokken worden. Nu is het dus zo in die nieuwe overeenkomst dat dus een inbreuk is op het intellectueel eigendom. Dus als dat gebeurt, kun je als schrijver zeggen, ik wil dat niet. Ik wil daar geld voor zien. Desnoods stap ik naar de rechter. Dus daar zijn ze nu voor beschermd. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste wapenfeiten die ze hadden. En
hoe lang denk je dat dat nu nog voor de acteurs gaat duren?
Ja, ik denk dat het, ja, ik denk dat het echt een kwestie is van dagen. Dus dat we er eind van de week wel...
Oh, dat is snel.
Ja, omdat het bij
het
die...
heeft echt lang geduurd.
Ja, dat was bij die schrijvers ook. Kijk, en dat vind ik het meest kwalijke aan die hele zaak. Bij de schrijvers in ieder geval. Dat die grote studio's, een Disney, HBO, nou, noem het op, Warner Bros. Ja, die hebben het gewoon zo lang mogelijk proberen vol te houden. Totdat die schrijvers echt niet meer konden. Weet je, hebben het ook al. Die gingen naar de voedselbank. Die hadden gewoon geen. Die moesten hun huis verkopen. Dat is natuurlijk echt wel pittig. En ja, 5 maanden was echt de limiet. Want als ze nu niet begonnen waren, ja, dan was het hele tv-seizoen weggegooid.
Maar dus waarom nu... heeft het zo lang geduurd?
Ja, dat is dus. Dat is het bizarre. Ze hebben dus bijna 5 maanden niet met elkaar gepraat. Omdat die studio's dat niet wilden. Die zeiden van ja, we gaan gewoon niet met jullie zitten. Nou, dat ging maar door, ging maar door, ging maar door. Tot ze uiteindelijk na 5 maanden zeiden: oké, we gaan zitten. En toen was het binnen een paar dagen was het geregeld. Dus dat gaat met de acteurs ook, denk ik.
Ridicule,
zo zijn.
Vind ik dat. Wel super logisch dat iedereen nu voor zichzelf opkomt. Dat AI dat allemaal niet over kan gaan nemen. Maar. Kijk, hier wordt het nog gedaan dat je weet dat het jouw tekst is of dat het jouw gezicht is. En je krijgt er niet voor betaald. Maar er is natuurlijk ook heel veel fake news waarbij ze gewoon jouw hoofd, jouw lijf, jouw stem op een product of een filmpje plakken. Of een, in mijn geval heb ik wel zo in een pornofilm, een deepfake pornofilm is gemaakt met mijn hoofd, niet met mijn lijf. Gelukkig.
Dat meen je niet. Dat lijkt me wel echt heel freaky om naar te kijken.
Mega freaky natuurlijk. En daar moet natuurlijk gewoon een verbod op komen. Maar hoe kan je dat gaan regelen?
Nou, volgens mij mag dat überhaupt al niet. Want Wilmoet Zeitsma is natuurlijk naar de rechter gegaan van, of tenminste naar de politie gegaan, moet ik zeggen.
Ja.
Vanwege een deepfake pornofilm waarin zij lijkt te zitten, maar wat stiekem dus ook kunstmatige intelligentie is.
En, dat was bij mij al daarvoor, maar toen heeft Peter R. opgelost voor me. Ja.
Maar in principe is het... Ja, ik zou zeggen lasterlijk, toch? Als je,
ja,
als
maar
je...
het gebeurt ook met Kees van der Spek, zijn stem. Ja. Of van Annegien van het nieuws, hoorden we. Nee, haar beeldenis zagen,
ja,
volgens
precies,
mij.
Ja. Maar in principe, dat soort dingen, dat is wel allemaal portretrecht.
Ja, als, maar hoe als... kan je daar iets tegen doen dan?
Nou, je staat in je recht. Het lastige is dat het gewoon steeds groter wordt. En je ziet dat de grote techbedrijven het niet eens lukt om advertenties te herkennen, waarvan wij allemaal binnen een milliseconde zien dat het niet Jort Kelder is die een of andere bitcoin scam.
Of ik met een of andere afslankpil.
Precies. Precies. Dus wij zien meteen van oké, dat is zo nep. Maar goed, er zijn mensen die dat niet meteen zien.
Nou, honderden mensen zien dat niet meteen. Ja. Het is ontzettend schadelijk, zo sowieso voor die mensen dat ze er geld aan uitgeven en het product blijkt niet te werken. Maar andersom is het natuurlijk ook schadelijk dat als ik wel ooit met iets op de markt kom, zometeen waar ik heel erg achter sta, geen afslankpillen, maar iets anders, dat men dan ook denkt, ja, dat werkte toen bij haar ook niet. Dus
helemaal
ga ik nu ook
eens.
Niet ermee.
En dat maakt dus extra kwalijk dat die techbedrijven zo lui zijn geweest tot nu toe, terwijl het eigenlijk heel makkelijk was om te herkennen dat iets niet was wat het leek. Terwijl nu wordt het steeds moeilijker. Nu zien we reclames die gemaakt worden met een bekend gezicht. Dat gewoon met zijn eigen stem vertelt van hey, doe mee aan deze winactie. Om maar wat te noemen, dat heeft Mr. Beast al gehad. En ja, je kunt gewoon niet meer zien dat het niet die persoon is. En het kan wel degelijk voor een bestaand product zijn. Dus er is ook niet een scam element. Ja, en dat kan niet. Maar ja, de techbedrijven die gaan daar grote moeite mee krijgen om daar een stop op te zetten.
Ja, en dat hebben ze ook. Afgelopen weekend kwam Tom Hanks. Die heeft zelf op zijn Instagram-kanaal moeten zetten van goh, er is een advertentie van mij in omloop voor tandpasta. Ook met een extreem wit gebit hoor. Ik zag dat filmpje, ik dacht, ja, wie trapt daarin? Maar goed, hij had dus zoveel reacties gekregen van mensen die zeiden, waarom doe je dit? En werkt het echt en fantastisch? Dat, ik denk, dat is toch eigenlijk armoeierig dat zo'n acteur dat dan zelf moet gaan beschermen en waarschuwen. Omdat die bedrijven dus
en
inderdaad niks kunnen
niet
doen.
Iedereen, want ik heb het ook bij Boulevard verteld. Nou, we weten allemaal dat er echt elke dag heel goed naar wordt gekeken. En nog kreeg ik van mensen, oh, ik kan het niet meer vinden. Mag ik alsjeblieft weten welke pillen je hebt gebruikt? Ja. Het bereikt uiteindelijk toch niet iedereen. En daar plukken zij dan de vruchten van het bedrijf. En dan hebben ze al gecashed. Maar het gaat nog veel verder. Want jij zegt, ja, ongelooflijk dat mensen erin trappen. Maar mensen trappen er ook in. Daar gaan ook foto's van mij met mijn zoon zelfs. bij mensen op hun WhatsApp komen die binnen en dan vragen ze om geld. Alsof ik in geldnood zit en dat ik geld aan hun vraag. Dat gaat dan om 100 euro of 150 euro. Pas bij Boulevard hoorde ik Clarice vertellen dat via Jannes de zanger een vrouw wel 100.000 euro heeft overgemaakt. Omdat ze dacht dat ze daarmee haar held Jannes kon helpen. Nou, bij deze, ik zeg het nog één keer. Wij, bekende gezichten, zouden nooit via wat voor kanalen dan ook om geld gaan vragen bij onze kijkers of luisteraars of fans. Dat is natuurlijk belachelijk om dat te denken. Maar helaas trappen er toch veel mensen in.
Ja, ja goed. En dat is dus ook die opkomende technieken. Er is natuurlijk ook steeds meer mogelijk. Dus het is gewoon schandalig. Het is verschrikkelijk. Het gebeurt. Het neemt ook extreem toe. Ik bedoel, die aantallen die gaan echt nog veel verder omhoog. Dus ik denk dat we met z'n allen gewoon inderdaad moeten blijven herhalen. Wij zijn het niet. Let goed op. Kijk goed wat je doet. Maak nooit zomaar geld over. En inderdaad, in het geval van grote acteurs of actrices, denk ik, doe het niet zomaar. Denk gewoon even goed na. Kijk naar de bron. Ja, waarschuw is denk ik het enige wat je nu kunt doen, aangezien dat tegenhouden echt nog zwaar ondermaats is.
Ja, ik ben bang dat de politiek hier gewoon heel hard in moet ingrijpen, omdat het anders dweilen met de kraan open blijft. En ik ben niet per se fan van de cryptocurrencies, maar het systeem daarachter zorgt ervoor dat bij elke transactie andere computers kijken van, hey, is dit echt? Eigenlijk zou je zo'n systeem moeten introduceren waarbij bekende mensen, of misschien iedereen wel, alles wat op internet gebeurt met zijn beeldenis of stem, via dat systeem kunnen verifiëren. En dat het gewoon niet mogelijk is om een filmpje van Tom Hanks op internet te zetten, hoe echt het er ook uitziet, als niet Tom Hanks' management heeft gezegd, ja, dit is een echt filmpje van mij. En dan, dat is bewerkelijker natuurlijk. Maar
wel nodig.
Zorgt er wel voor dat er een stop komt op die ellende die gewoon inderdaad onschuldige mensen. Nou ja, het is vervelend voor de bekende mensen, maar het is nog vervelender voor de mensen die daarin trappen.
Ja. Absoluut. Ik vond het wel weer lekker dat je er was, hoor, Rob. Lekker diverse show hebben we dan gelijk. Vond je niet, Erik?
Zeker, zeker. Maar en gewoon zongebruind. Dat is natuurlijk altijd fijn om naar
Heerlijk,
te kijken. Weet je?
Ja. En we zijn een beetje gewaarschuwd, hè? Let op. In de hoeken van alle bedden, of je niks bruins rood ziet.
Ja.
Want dan kom je er misschien niet zo gehavend uit als Erik destijds toen je bedwansen had. Wat afschuwelijk. Ja. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Rob en Luc natuurlijk. Die heeft je ook ontzettend gemist, dat zegt hij ook de hele tijd. Ik denk dat Luc dan met jou wil bespreken waarom jij vorig jaar niet over de rode loper bent gegaan bij de televisie Ring Gala.
Oh, wil je dat nu al horen?
Nee, daarover volgende week natuurlijk meer. Ik weet het verhaal namelijk al. Hij heeft aan mij al stiekem verteld. Ja, maar dit jaar ga je wel, toch?
Ik weet het niet.
Ben je nog niet uitgenodigd?
Ik ben wel uitgenodigd.
Tuurlijk.
Maar rode loper, dat weet ik niet.
Ik ben nu een BN'er. Nou, het is een cliffhanger voor volgende week. We horen het volgende week. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet vooral niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
Doei. Dag.